dan hebben we getuigenissen gehoord en gezien met elkaar. En dan denk ik net, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Als je Lydia hoort getuigen, wat ze in haar leven meemaakt. En zo'n jonge meid van 15 jaar die ons vertelt wat de noodzaak van vergeving is. Van het loskomen van je verleden, van het geven van de mensen die jou lief zijn. Een plaats in jouw leven waardoor je weer kunt zeggen, ik mag verder gaan met mijn leven. Of als Theo vertelt hoe die de Heer Jezus heeft leren kennen, dwars door de nood van het bestaan heen. Als we de verhalen horen van mensen die tot geloof gekomen zijn, dan is juist een doopdienst als deze de gelegenheid waarbij ik elke keer weer onder de indruk raak van het feit dat het niet dominee is die hier één keer in de week een half uur staat te praten over wat hij heeft gelezen deze week. Maar dat wat wij met elkaar hebben iets echts is. En iets puurs. En dat het wordt doorgegeven van generatie op generatie. En je eigenlijk bij iedereen die vertelt wie de Heer Jezus voor hem of haar is, merkt, wat jij hebt, dat herken ik. Want ik heb precies dezelfde Heer lief. Het is dezelfde Heer die ik wil volgen. En soms dan merk je, voor de wereld kan het een dwaasheid zijn. Waar zijn de christenen nog mee bezig? Maar als gemeente van de Heer Jezus Christus worden we zo opgebouwd. Wanneer we keer op keer op keer op keer horen, God is nog steeds trouw. God is nog steeds dezelfde. En God is iets bezig te volbrengen waarvan hij heeft gezegd, dat ga ik ook afmaken. In al onze levens. Ik wil, voordat ik met u een tekstgedeelte lees, het zal hetzelfde tekstgedeelte zijn als waar Haaien aan refereerde, Romeinen hoofdstuk 6. Wil ik u eigenlijk eerst vragen, wie van u heeft afgelopen week gestemd? Het zal u niet ontgaan zijn, u kon uw stem uitbrengen deze week. Nou, dat is toch meer dan 80% geloof ik. Dan hebben we het goed gedaan. Nou, een hoge opkomst dit jaar, mooi weer. Ja, als het regent, dan zie je dat aan alle kanten of mensen wel of niet komen. Hè? 81% heeft gestemd. En waar heeft u op gestemd? Dat zou ik ook kunnen vragen, maar dat doe ik maar niet. Wat ik wel wil vragen is, wie van u heeft voordat hij of zij ging stemmen en u uw keuze bekend maakte van wie wil ik zijn, het hele verkiezingsprogramma gelezen? Broeder Hamoun. En dat is het wel zo'n beetje, denk ik. Je bent de enige. Nou, kom naar voren, zou ik zeggen. Nee, grapje. Heeft niemand het verkiezingsprogramma gelezen? Weet u dan wel op wie u gestemd heeft? Ik hoop niet dat u mij eraan houdt en straks bij de deur vraagt wat ik in de afgelopen week gedaan heb. Maar ik stelde die vraag omdat ik nadacht hierover. We geven in een land als Nederland onze stem aan groeperingen, aan partijen. En we zeggen, voor 4 jaar lang vertrouwen we jullie toe dat jullie mij vertegenwoordigen. Het was voor de eerste keer voor mij dat ik stemde nadat een kabinet de hele rit had uitgezeten. Moet je nagaan, ik mag sinds 16 jaar is het. 14 jaar. Sinds ik 18 ben. Ja, nee, maar hoe oud ben ik? Dat bedoel ik. Ik ben 34. Ja, ik mag sinds 16 jaar mag ik stemmen. Vanaf 15 jaar mag je gedoopt worden, vanaf 18 jaar mag je stemmen, vanaf 21 jaar mag je politieke partij oprichten. Maar ik was 18, toen ging ik stemmen voor de eerste keer. Er heeft nog geen kabinet, tot dit laatste kabinet, de rit uitgezeten. En elke keer weer kijken we, aan wie kunnen we ons vertrouwen geven voor de komende jaren. En soms dan merk je inderdaad in gesprekken die je met mensen hebt over iets als verkiezingen, dat er een stem gegeven wordt omdat ze iets van de persoon die de lijst mag aanvoeren gehoord of gezien hebben. En dan zeggen ze, ik ga voor die persoon stemmen, want die persoon zegt tenminste dat het die kant op moet. Of dat we daar eindelijk knopen moeten gaan doorhakken. En als je dan soms praat met mensen en je vraagt, maar weet je ook wat de persoon over sociale zekerheid te zeggen heeft? Nee, daar ben ik niet zo thuis. Of weet je ook wat de persoon betekent voor het financiële plaatje van misschien onze senioren of van de gezinnen? Nou, nee, dat weet ik niet. Daar ben ik niet zo mee op de hoogte. We gaan dan voor wat we gezien hebben. Terwijl als ik hier die broers en zussen het water in zie gaan, weet van ze dat ze die keuze niet gemaakt hebben omdat ze iets hebben gehoord en gedacht hebben, die kerk, daar willen we bij zijn. Of die Heer, die willen we zomaar volgen. Nee, ze kennen de Heer Jezus. Ze kennen hem persoonlijk. Omdat ze in hun leven tot de overweging zijn gekomen, ik wil weten wat het echte leven is. En ik kan van 4 jaar naar 4 jaar naar 4 jaar gaan plannen. Of ik kan mijn eigen leven proberen te overzien en het in blokken van 10 jaar opsnijden. Of ik kan kijken misschien naar het plaatje van mijn hele leven en denken, wat is het doel van mijn bestaan? om er uiteindelijk achter te komen. Soms dan wordt het leven en al je plannen en wat je voor handen had, het wordt je bij de handen afgebroken. En het lukt me niet. Dan is het zo'n ontzettend grote rijkdom voor deze lieve mensen die hier net gedoopt zijn en voor ons met elkaar die de Heer Jezus kennen, dat wij een verkiezingsprogramma, dat wij een programma van onze Heer Jezus hebben, dat ver boven alle tijden en eeuwen uitstijgt. Waarvan Hij zegt, als je je hand in mijn hand legt, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Dan leef je misschien in een land als Nederland en dan is het je grote voorrecht, en dat geloof ik, dat je in Nederland mag stemmen. En dat democratie for the time being een goede samenleving mogelijk maakt. Maar, zegt de Heer Jezus, op den duur zal elke samenleving ook uitgehold raken. Want wat is nodig? Ik wil zelf mij kenbaar maken als een koning. Van een koninkrijk dat van de eeuwigheid is. En als je mij als koning wilt kennen, dan zul je ontdekken dat ik niet over 4 jaar een ander programma heb. Dan zul je ontdekken dat ik niet een dictator ben. Maar dan zul je ontdekken dat ik een koning ben en wel een koning die alles in het werk zal stellen om jou in het leven te bewaren. En om jou van jouw leven te kunnen laten maken wat ik met jouw leven voor ogen heb. Omdat ik een plan heb dat hoger is dan zelfs de 80 jaar of de 100 jaar die jij oud mag worden als je hier al lang kunt leven. De Heer Jezus zegt, wil je mij kennen, dan zul je je ook mogen gaan verdiepen in mijn programma. Paulus heeft een brief geschreven. Een brief aan de Romeinen. En je zou de hele Bijbel kunnen lezen als programma van de Heer om hem te leren kennen. Maar ik denk dat Paulus in de 16 hoofdstukken, die Romeinen lang is, een prachtige samenvatting heeft gegeven. Hij heeft die brief moeten schrijven aan mensen waar hij nog nooit was geweest. En hij heeft de gelegenheid genomen om ze het hele evangelie bekend te maken. Deze brief las Leonie, mijn vrouw, toen ze 16 was. Ze was net tot geloof gekomen. En een half jaar later was ze in het lezen van de Bijbel aan Romeinen toegekomen. En toen ze Romeinen hoofdstuk 6 las, toen zei ze, ik moet me laten dopen. De Heer had het gewoon aan haarzelf verteld door het lezen van zijn woord. En ik wil graag met u dat gedeelte ook lezen. Romeinen hoofdstuk 6. Betekent dit nu, staat daar, dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, die is rechtens vrij van de zonde. Dit tekstgedeelte, zo treffend, midden in de brief aan de Romeinen, waarbij de Heere Jezus door Paulus uitlegt waarom wij ons in de gemeente van hem mogen laten dopen, zoals we het hier hebben zien gebeuren. En ik wil graag met u door dit gedeelte gaan. Als Paulus schrijft, moeten wij blijven zondigen opdat de genade toeneemt, dan merk je dat Paulus een hele stevige basis zoekt waarop hij de gemeente van de Heere Jezus Christus wil gaan bouwen. Hij wil haar funderen in de waarheid van het evangelie. En Paulus heeft dat gedaan. In de eerste 5 hoofdstukken komt hij erop uit dat uiteindelijk, ik zal straks met u nog iets verder daarnaar kijken, maar dat uiteindelijk het de Heere Jezus Christus is die zegt, ik wil voor alles wat er mis is gegaan tussen hemel en aarde, maar ik wil ook voor alles wat er is misgegaan in jouw leven, ik ken die momenten dat je tekortschoot, daarvoor wil ik sterven aan een kruis op Golgotha. Ik wil in jouw plaats wel hangen tussen hemel en aarde, zodat ik jou het leven kan geven. Hier raakte ik van overtuigd toen ik een kleine jongen was. En toen ontdekte ik, dat betekent het dus dat je met alles wat jij verkeerd hebt gedaan naar God toe mag gaan en niet hoeft te vrezen dat je er niet in komt wanneer je maar leert om te zeggen, Heere Jezus, ik dank u dat u dat in mijn plaats hebt gedaan. Betekent namelijk dat Jezus voor alle zonden in ons leven de prijs heeft betaald. En dat hij tegen jou kan zeggen, als je maar komt en zegt, Heere, ik wil van u zijn en ik wil in die relatie met u, mijn hemelse Vader, komen. Dan zegt hij, ik stel jou in staat om vrij uit te gaan want ik betaal de schuld over jouw leven. Daarvan zegt Paulus, en die gedachte kan ik volgen, het zou gemakkelijk kunnen gebeuren als dat jouw overtuiging wordt, dat Jezus voor jouw zonden is gestorven. Nou, dan wacht ik daar nog even mee, met dat te aanvaarden. Dan wacht ik misschien tot ik een jaar of 70 ben en dan pluk ik eerst de dag en dan haal ik uit het leven qua zonde wat erin zit, omdat ik aan het einde van de leven weet, Jezus is daarvoor gestorven. Of, als je Jezus al hebt leren kennen, nou, ik ga maar een beetje lichtvaardig ermee om. Want ik weet, ik kan aan het eind van de dag komen en al mijn zonden zullen toch vergeven worden. Paulus zegt, dan heb je er geen snars van begrepen. Als dat je insteek is, Romeinen, zegt hij dan, dan heb je niet begrepen wat het Jezus heeft gekost toen hij in jouw plaats aan dat kruis hing. Om voor jou de schuld te betalen, maar ook om er voor jou voor te zorgen dat jouw leven het echte leven zou worden. Als we het dan hebben over zonde, en Paulus schrijft hier, wij zijn niet langer van de zonde. Dan bedoelt Paulus niet zozeer dat wij op een rijtje kunnen zetten wat er allemaal mis is gegaan. Dat kunnen we allemaal. We weten allemaal wel aspecten uit ons leven waarvan we zeggen, dat deed ik niet goed. En daar heb ik mijn vrouw echt tekort gedaan, of mijn kinderen, of mijn familie, of mijn vrienden. En we weten wel op een rijtje te zetten met elkaar dat er aspecten zijn van het leven waarvan we zeggen, dat had ik anders moeten doen. Maar als Paulus over zonde spreekt hier, en als we de Heer Jezus naar een schepping zien komen 2000 jaar geleden, en hij ziet een volk dat verscheurd wordt door de partijen, dan legt hij die hele andere notie eronder, namelijk dat zonde de verzamelterm is voor datgene wat er misgaat in de hele wereld. God ziet een wereld die niet tot haar bestemming komt. God ziet een wereld die niet tot haar doel komt. Jezus kwam 2000 jaar geleden. Hij kwam in Israël en Israël ging op dat moment gebukt onder diepe scheuren die dwars door het volk heen liepen. We hadden 81 partijen om op te stemmen afgelopen jaar. Nee, er bleven 30 van over, geloof ik, hè? Het was heel veel. Als Jezus 2000 jaar geleden naar Israël komt, dan wordt het volk bezet door een Romeinse keizer. Er is een koning, Herodes, die wat in de melk te brokkelen wil hebben. Er zijn Farizeeën, er zijn Sadduceeën, er zijn Essenen, er zijn schriftgeleerden. Er zijn zoveel sekten waar Jezus tegenaan loopt, die allemaal zeggen, als jij wilt leven zoals God het bedoeld heeft, dan moet je dat doen. Of je moet dat doen. Nee, je moet die en die en die dingen vooral laten. Nee, je moet vooral ons volgen. Dat moet je laten met eten, dat moet je laten staan, dit, van alles moet. En Jezus ziet een volk dat geen identiteit meer heeft. En Jezus ziet dat zijn volk bezig is gebukt te gaan onder de jukken van zoveel mensen die zeggen wat ze allemaal moeten doen om een perfect leven te hebben. En Jezus zegt, dit is zonde. Dit is nou zonde. Jullie missen de essentie. Je leeft voor de dag van morgen en je hebt niet begrepen dat ik je bedoeld heb voor de eeuwigheid en voor een relatie met jouw Vader die in de hemel is. Ik wil je bekendmaken, zegt de Heer Jezus, met de liefde van jouw Vader die in de hemel is. En ik wil je bekendmaken met het werk dat ik zal doen om voor jou de mogelijkheid te creëren om je straks bij je Vader in de hemel te krijgen. En dat is wat Jezus doet. En Paulus komt tot geloof. En Paulus mag de brief aan de Romeinen schrijven en uit gaan leggen wat het echte leven is. Als je een partijprogramma zoekt van de Heer Jezus, daag ik je uit om Romeinen weer eens te lezen. Kijk maar in hoofdstuk 1. Paulus zegt, als ik naar de schepping kijk, zegt hij, dan moet elk mens onder de indruk raken van de grootheid van een schepper. Er kan geen mens omheen, zegt hij, zo mooi heeft de Heer het gemaakt. Maar de mens is willens en wetens een eigen weg gegaan. Vraag de grootste atheïst maar eens wat er door hem of haar heen gaat op het moment dat een kleine baby soms in je armen ligt. Zo vaak hoor ik mensen getuigen, er moet toch meer zijn tussen hemel en aarde. Maar Paulus zegt, omdat we God naar de zijkant hebben geschoven, raakt de wereld in zonde en missen we de essentie. En de wereld raakt verder weg van God en dan zegt hij ook, Israëlieten en heidenen, wij zijn heidenen voor het grootste deel met elkaar, tenminste, we zijn uit de heidenen, Friezen. Jullie hebben allemaal gezondigd, staat er dan. Er is geen mens die kan zeggen dat het nooit mis is gegaan in zijn leven. En als God dan komt in een hoofdstuk verder, hoofdstuk 4 en 5, leest u het maar na, dan zien we dat God het is die zijn wet aan zijn volk heeft gegeven. Maar wat doet die wet van God? Die helpt ons niet om in de hemel te komen, maar die helpt ons om in de spiegel te kijken en te zien, het lukt me niet. Het breekt me bij de handen af. En dan werkt Paulus er naartoe dat hij zegt, maar het was juist Jezus Christus, de Zoon van God die naar de wereld toekwam en die zei, ik zal die wet volbrengen. Ik zal haar tot in de laatste tittel en jota meenemen aan het kruis en daar zal ik alles goedmaken wat er mis is gegaan in deze gebroken schepping. En wat moet je dan doen, zegt Paulus? Dan moet je tot de erkenning komen, dan mag je tot de erkenning komen. Jezus, u wil ik volgen. U wil ik mijn stem geven. U wil ik de heerschappij over mijn leven geven en u wil ik volgen de rest van mijn dagen. Als je dan door zou gaan, hoofdstuk 8, dan zie je dat God een God van heel dichtbij wordt. Dat hij zegt, als je mij leert kennen, dan krijgt je leven zin. Je leven krijgt weer een doel. Zelfs als je mij leert kennen, voor wie mij liefhebben, zal alles meewerken ten goede. Ook de moeilijke omstandigheden waarin je je kunt bevinden, alles zal meewerken ten goede voor wie de Heer Jezus liefhebben. En mensen krijgen zelfs van hem de uitdrukkelijke opdracht om hem voortaan Abba, Vader, te noemen. Papa. Je mag komen als een kind aan huis. Goed, wat zegt Romeinen hoofdstuk 6 ons hier nog over? Als we nog mogen kijken naar vers 4 met elkaar. We zijn, staat er dan, door de doop in zijn dood met hem begraven. Jezus geeft ons een uitdrukkelijke opdracht. Wil je mij volgen, zegt hij dan, dan zul je in jouw leven moeten accepteren dat ik in jouw plaats ben gestorven. Maar we hoorden Emily ervan getuigen op het moment dat ze de Heer Jezus leerde kennen als haar Heer en als haar Verlosser, dat ze ook zei, maar dan wil ik mijn leven ook aan u geven. Of, zoals we de andere getuigenissen ook hebben gehoord, mensen komen tot de overweging, als Jezus zijn leven voor mij heeft gegeven, dan wil ik mijn leven aan hem geven. En als je je leven aan Jezus geeft, betekent het, bij elke dag dat je leeft en elke stap die je met Jezus zet, is dat je zelf steeds meer van Jacob Volkerts ziet weggaan. Althans, de oude Jacob Volkerts, waar je niet zoveel aan hebt. En Jezus wordt steeds groter in ons leven. We zijn, staat er dan, op die manier met hem begraven. We hebben ons leven aan Jezus gegeven. En de doop was daar een letterlijke uitdrukking van. Haaien vertelt het. We gaan onder in het water, een watergraf, om met Jezus ook op te staan. Ik heb in mijn bediening heel wat keren al aan graven mogen staan. Ik denk dat we het allemaal kennen uit ons eigen leven. Die momenten dat je soms weet, de dag komt snel dat ik mijn geliefde moet loslaten. Of een van mijn geliefden. En dat ze zullen komen te overlijden. En dan sta je aan een graf. En dan sta je bij het graf. En dan kijk je naar een leven dat voorbij is. En als ik denk aan het woordje zonde, dan kun je misschien met de Heer meedenken op dat moment, dit is zonde. Als ik Theo hoor vertellen van een goede vriend die verongelukt, dan weet je, het gaat niet zoals God het bedoeld heeft. De schepping is kapot en dat we hier aan een graf staan, het komt voort uit zonde. Gods schepping komt niet tot zijn doel en dat u en ik straks komen te sterven, het lag niet in het oorspronkelijke plan wat God met ons voor ogen had toen hij ons schiep. Die zonde, daar heeft Jezus een einde aan willen maken. Die zonde die maakt dat wij opnieuw naar een graf kunnen kijken en dat wij met de Heer kunnen kijken, Heer, het is wel door het graf heen dat u aan de zonde een einde zult maken. Als je Jezus leert kennen in jouw leven, dan zeg je letterlijk, geestelijk, Heer, vandaag sterf ik. En de doop is daar een teken van. Ik sterf met u. En mijn nieuwe leven is dan al begonnen met de Heer Jezus. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Met andere woorden, jouw geestelijke begrafenis ligt nu achter je. En je hebt het nieuwe leven ontvangen. Wat staat er dan in vers 5? Als wij delen in zijn dood, dan zullen wij ook delen in zijn opstanding. Het eerste wat Jezus van ons vraagt is, wat ik al zei, ben je bereid om met mij te delen in mijn dood? Ik heb mijn leven aan jou gegeven. Wil jij je leven aan mij geven? Zullen we ook, als we dat doen, delen in zijn opstanding? Dat is het vooruitzicht en de belofte die de Heer Jezus ons doet. Als ons leven in zijn hand ligt en wij aanvaard hebben, Jezus, u bent mijn plaatsvervangend offer, u bent in mijn plaats gestorven, dan zullen wij, staat er, delen in zijn opstanding. Met andere woorden, zelfs die momenten dat we aan een graf stonden en we afscheid namen en misschien afscheid zullen nemen, weten we, als wij in Christus Jezus zijn, we zijn al begraven. En we leven voortaan met Jezus Christus, zelfs tot in alle eeuwigheid. Wat gebeurt er dan? Als we naar vers 7 nog kijken, dan staat er: wie gestorven is, die is rechtens ook vrij van de zonde. God wil ons vrijmaken van alles wat ons aankleefde uit het verleden. Ging je met mij terug naar Genesis hoofdstuk 1, dan zagen we dat God daar zegt op het moment dat hij ons maakt: blijf bij mij. Ik wil je vader zijn. Ik wil een relatie met je hebben. Maar op de dag dat je bij me weggaat en doet waarvan ik je zeg dat je het niet mag doen, dan zul je zeker sterven, staat er dan. De prijs voor de zonde is de dood. De prijs die de Heer Jezus betaalt in mijn plaats is de dood. Een schuld moet altijd betaald worden. Ik vertelde op de doopavond afgelopen donderdag, als mijn jongens bij de buren een raam inknallen met een voetbal, dan zal ik hun moeten vergeven, maar ik zal de prijs van het raam aan de buurman moeten betalen. En als de buurman nog iets van de jongens vindt, dan zal ik zeggen: nee, ik red mij met mijn jongens, maar ik betaal aan u de schuld, zodat wij weer kiet zijn, zodat wij gelijk staan. Dat is wat de Heere God zegt tegen ons. Hij zegt: ik wil de schuld van je leven betalen, zodat ik je kan vergeven. En als je mij jouw schuld laat betalen, dan is het goed tussen jou en mij. Mijn zoon betaalt jouw schuld. En ik kan jou daarom zelfs het eeuwig leven geven. Tot slot, de laatste tekst uit 1 Korinthe 15. Deze tekst lezen we zo vaak als we staan op een kerkhof. Bij het ter aarde bestellen van een lichaam. Dood, zeggen we dan, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De dood is overwonnen. De zonde is door Jezus weggedaan. En als je gaat leven met hem, dan ga je leven zoals onze broers en zussen het ons voordeden. Uit die overgave aan hem. En je zult vrij worden. Een nieuw leven met Jezus Christus. En een eeuwig leven. Amen. Ik wil graag met u gaan bidden. En wat ik wil doen tijdens het gebed, als u hier vandaag zit en u zegt: dit is nieuw voor me, maar ik wil Jezus Christus leren kennen en zijn programma, dan begint het met een eerste stap die je mag doen. Dat is door straks, als ik in gebed ga, met me mee te bidden: Heere, ik wil van u zijn. En wilt u mijn zonde ook vergeven? Want Jezus is ook in jouw plaats gestorven. Dat mag je in alle stilte doen. Ik ga bidden en tijdens het gebed geef ik wel aan: als je wilt, bid maar met me mee. We buigen onze hoofden, we sluiten onze ogen en voel je vrij om dan in stilte gewoon deze woorden met me mee te spreken. Maar eerst zal ik met u bidden en dan geef ik aan wanneer u mee mag bidden. Laten we bidden. Vader in de hemel, ik wil u bijzonder danken voor de genade die u ons schenkt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer Jezus, dat u naar deze wereld kwam met uw eigen programma, dat geen mens begreep en dat u toch hebt vastgehouden, zelfs tot aan de dood, aan het kruis op Golgotha, en dat u nooit van uw eigen programma hebt laten afbrengen. Het was, Heer Jezus, om ons in het leven te bewaren. Heer Jezus, we willen u danken dat u die prijs betaald hebt. Ik wil u danken, Vader, voor deze 6 broers en zussen die in de tweede dienst zijn gedoopt en dat ze hebben laten zien dat u hun alles waard bent. Ik wil u danken, Vader, voor al die mensen die hier vandaag ook zijn, tegen wie u zegt: ook jij bent mij dit meer dan waard. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Heer Jezus, ik wil bidden dat als u het bent die op dit moment ook bij mensen aan de deur van hun hart klopt, dat u ze zult openen. Heere, dat u ogen zult openen en oren en harten, zodat wij, Heer Jezus, u mogen leren kennen in ons leven. En als jij bij jezelf zegt op dit moment: ik wil Jezus leren kennen en ik wil het eeuwig leven uit zijn hand ontvangen, bid dan maar in alle eenvoud met mij mee. Hemelse Vader, ik wil u danken dat ik bij u mag komen. Ik wil u danken dat u mijn Vader wilt zijn. Ik wil u danken, Heer, dat u mij lief hebt. Dat u mij kent zoals ik ben. En dat ook voor mij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld kwam. Heer, u kent mijn leven. U ziet de puinhopen, u ziet het verdriet en de pijn. U ziet ook mijn schuld. Ik wil alles bij u bekendmaken. En ik wil mijn leven in uw hand, Heer Jezus, leggen. Heer Jezus, wilt u mijn zonde vergeven? Wilt u geven, Heer, dat ik dat nieuwe leven uit uw hand mag ontvangen? Omdat u ook voor mij de schuld en de prijs hebt betaald. Heer Jezus, ik wil van u zijn. en ik geef mijn leven aan u. Ik dank u dat ik uit uw hand het eeuwig leven ontvang. En ik bid u, Heere, dat u mij zult vervullen met uw Heilige Geest. En als dienaar van de Heere Jezus Christus mag ik dat ook over jouw leven uitspreken. Als dit jouw gebed is geweest, dan mag ik zeggen, word dan ook vervuld van zijn Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.